Goedemorgen. Heerlijk om samen deze liederen met elkaar te mogen zingen. Geweldig dat we zo een groep, inderdaad, met hele verschillende mensen bij elkaar hebben deze morgen. En toch mogen we spreken van een eenheid. Tenminste, dat hoop ik, een praktische eenheid. Er is een eenheid. En dat is bewerkt door de Heilige Geest. Daarvan ben ik overtuigd. Dat is niet iets wat wij kunnen creëren. Iets wat wij kunnen maken in eigen kracht. Dat is iets wat de Geest van God doet. Die schept die eenheid door ons opnieuw geboren te laten worden. Maar er is natuurlijk wel een opdracht om de eenheid te bewaren. Eén van zin, één van denken. En waar dat gebeurt, waar die eenheid ook praktisch gestalte krijgt, ja, dat is glorie. Dat is heerlijkheid. 1 Johannes hoofdstuk 3. Wilt u dat met mij opslaan? 1 Johannes hoofdstuk 3. Want u kent mijn methodiek. We gaan gewoon de eerste Johannesbrief helemaal door. Dus voor de gasten vanmorgen, als er hier gasten zijn, we hebben al een hele reis afgelegd van 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 1. En we zijn aanbeland in hoofdstuk 3 vers 10. En we willen dit geïnspireerde woord, het woord van God, het levende woord van God, laten spreken deze morgen. En we willen graag iets zien van God zelf, van zijn wereld, zijn principes. We willen ook iets weten van onze wereld en wat er met ons gebeurd is. Even in herinnering, hoofdstuk 1. Gemeenschap met God. Dat was het grote thema in hoofdstuk 1. Hoe we tot verwondering kwamen en bewondering van het feit dat we omgang hebben gekregen met de levende God. De schepper van hemel en aarde. Ongelooflijk. Maar waar? Wij zijn in contact gebracht met die schepper die niemand zien kan en leven. En wie dat heeft gedaan, dat mogen duidelijk zijn. Het leven is geopenbaard. En dat leven, dat eeuwige leven, is natuurlijk in onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hoofdstuk 1, gemeenschap, omgang met God. Hoofdstuk 2, onze wandel met God. Prachtig hoofdstuk. Als we in contact zijn gekomen met die grote God door het bloed van Jezus Christus. We zijn getrokken uit die oude wereld van duisternis en zonde. En we zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dan heeft dat consequenties. En Johannes die gaat voortdurend, cirkelt hij eigenlijk rondom dezelfde thema's. De consequenties daarvan zijn, van die bekering, van die overzetting, van het ene rijk naar het andere, is dat de kinderen van God, God lief hebben. Dat ze elkaar lief hebben. Dat ze Gods geboden onderhouden. En dat ze bepaalde waarheden omhoog houden met betrekking tot de identiteit van Jezus van Nazareth. Wie is hij? En dat hebben we dus al gezien in hoofdstuk 2, onze wandel met God. En daar kwam al onmiddellijk naar voren vanaf vers 3 dat onze houding ten opzichte van de geboden van God is dat wij wensen die geboden te onderhouden, te doen. En het is tevens een test. Hoe is het met ons gesteld? Maar ook vanaf vers 7 tot 11 de broeders liefhebben. En dat is wederom het thema van vanmorgen. We hebben dat dus al gezien in 1 Johannes hoofdstuk 2 vanaf vers 7 tot 11. Maar Johannes, hij gaat voortdurend rondom dezelfde thema's. Want in een latere studie zullen we het weer tegenkomen. Elke keer cirkelt hij, maar steeds hoger en hoger en hoger. We hebben natuurlijk gezien de wereld niet lief te hebben. In hoofdstuk 2, een lang hoofdstuk. De vorige keer hebben we ook nagedacht over, nee, dat is nog een keer daarvoor, moet ik zeggen. Dat is 2 zondagen terug. Een hele tijd terug, vanaf vers 18 tot het eind van het hoofdstuk, hebben we gezien dat wij de zalving van de Heilige hebben. De Heilige Geest in ons. En niemand hoeft ons iets te onderwijzen met betrekking tot Jezus Christus. Want de zalving die in ons is, de Heilige Geest, die doet ons zeggen, Jezus is de Messias. Hij is de Zoon van David. Hij is de Zoon van God. En Johannes die zegt in hoofdstuk 2, blijf dan ook dicht bij de Zoon van God, Zoon van David. De vorige keer zijn we begonnen in hoofdstuk 3. Thema van hoofdstuk 3, kinderen van God. Dus hoofdstuk 1, gemeenschap met God. Hoofdstuk 2, onze wandel met God. En Johannes hoofdstuk 3, kinderen van God. En we hebben de eerste 10 versen behandeld de vorige keer. Het thema is dat we uit hem geboren zijn. In herinnering, 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 29. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. En dan hoofdstuk 3, vers 1. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Vers 9. Ieder die uit God geboren is, ziet u wel dat dat het thema is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Wauw. Kinderen van de Allerhoogste God. Uit God geboren. Mijn broeder en mijn zuster, het verveelt mij nooit om daarover na te denken. Om elke keer bij vernieuwing tot verwondering te komen. Dat het leven van God in mij is. In u is, als u hem toebehoort. Nogmaals, ik spreek nu vanmorgen tot de kinderen Gods. Maar het kan best zo zijn dat hier iemand zit en die is daar niet zeker over. Die is niet zeker over het feit dat hij uit God geboren is. Die is er misschien niet zeker van de overzetting beleefd te hebben vanuit de duisternis in het licht. Vanuit de dood in het leven. Dan hoop ik dat u door het levende woord van God uw hart, uw knieën zult buigen deze morgen en zult vragen of de Heer door de kracht van de Heilige Geest u dat nieuwe leven schenkt deze morgen en dat u ook die overzetting mag beleven op de stoel waar u zit vanmorgen. Maar ik spreek primair tot de gelovigen vanmorgen natuurlijk. Uit God geboren. De goddelijke natuur deelachtig geworden, zegt Petrus. Dat is iets organisch, dat leeft in u en in mij. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik heb wel in de wereld geleefd. Ik heb iets geproefd van de duisternis, van de zonde, van de dood. En wat was het een bekering voor mij? Ik weet dat het bij een ieder niet zo hoeft gegaan te zijn, maar bij mij wel. En het was inderdaad een gebeurtenis alsof je uit een hele andere wereld overgeplaatst werd in Gods wereld. Een hele nieuwe uitkijk. Een heel nieuw leven. Hele andere zuurstof, als het ware, die je inneemt. Nieuwe gevoelens, nieuwe prioriteiten. Ja, wat de Bijbel ook zegt, die in Christus is, het oude is voorbij, alles is nieuw geworden. Daarom kent de wereld ons niet. En dat doet Johannes voortdurend. De scherpe scheidslijn tussen de uit God geborenen en de wereld. Dat zijn twee verschillende werelden. We worden allemaal geboren in de wereld van Adam. De wereld van zonde, dood en ongerechtigheid. Maar we zijn overgezet in Gods wereld. En dat is het grote verschil. Daarom kent de wereld ons niet. Omdat zij God niet kent. Die scherpe scheidslijn. We gaan verder met vers 10. Want daar waren we gebleven. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. En daar beginnen we mee, met de broeders liefhebben. Johannes, hij zegt hier, een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, dat was het thema van de vorige studie, die dat niet doet, die is niet uit God, maar uit de wereld. Niet uit de geest van God, maar uit de duivel. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Als wij onze broeders dus niet lief hebben, zijn wij niet uit God, zegt Johannes hier. Dit is de boodschap van de geest van God. Elkaar lief hebben is geen optie of een suggestie. Het is een opdracht, een plicht, een bevel kunnen we wel zeggen. Want, zegt Johannes in vers 11, want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Ik denk dat ik de vorige keren dat ook wel gelezen heb in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13, vers 34 en 35. Ik ga dat nu niet doen, maar u kent ongetwijfeld de woorden van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, die hij uitspreekt tot zijn discipelen. Dat ze elkaar lief moeten hebben. Dan zal de wereld zien aan de liefde die jullie hebben, dat ik gezonden ben door de Vader. Dat is nogal wat, of niet, mijn broeder en mijn zuster? Schieten wij daarin misschien niet tekort? Dat we misschien te lichtvaardig denken over de soort van liefde die we hebben tot elkaar? Johannes in zijn evangelie zegt dat. Dat zijn de woorden van onze Heer en Heiland Jezus Christus. De wereld zal gaan zien door de onderlinge liefde die jullie hebben. De zichzelf wegcijferende, opofferende liefde die jullie hebben. Als community, als gezelschap, als wereld van God. De wereld gaat bekennen, ja, dit is uniek. Dit is bijzonder. Dit is niet van deze wereld. Nou, we gaan straks wel zien, hoor, hoe ver die liefde gaat. Johannes 15, vers 9 tot 17, die spreekt daar ook over. Vooral in die hoofdstukken, hoofdstuk 13 van het evangelie van Johannes tot hoofdstuk 17. Wat een accent op elkaar lief hebben. Ga eens terug naar de wereld van de Bijbel, van de evangelie. De Romeinse wereld van toen. Dat was ook het kenmerk, als je de geschiedenis bestudeert, die naar voren kwam. Te midden van de verruwde, harde, individualistische, immorele, goddeloze samenleving, werd er een groep geboren van mensen die God liefhebben, elkaar liefhebben tot in de dood. Hun leven over hadden voor elkaar. En dat lees je ook in de geschiedenis als je bestudeert. Dat dat naar voren kwam. Die liefde. Wat een getuigenis. Vers 12. En Johannes die gaat hier een contrast maken. En we hebben dat gezien in dit boek. Johannes is van de contrasten. Waarheid, leugen. Licht, duisternis. Leven, dood. De aanbidding van God of de aanbidding van de afgoden. En hij zegt hier in vers 12, niet zoals Kaïn. We moeten elkaar lief hebben, maar niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze. En sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Er is niets veranderd. Als wij teruggaan naar Genesis, dan zien we daar natuurlijk die geschiedenis van Kain en Abel. Die hebben we allemaal geleerd op de zondeschool. De geschiedenis van Kain en Abel. Abel, die hoorde bij God. En Kain hoorde bij de boze. Abel bracht God een welgevallig offer en Kain niet. Abel had God lief, Kain had zichzelf lief. Abel deed de wil van God, Kain deed zijn eigen wil. En dat is het grote contrast. Dat is die scheidslijn tussen de Ecclesia, de gemeente van de levende God, en de wereld. De wereld, daar heersen de principes van Kain. Daar is ellebogenwerk. Daar zijn boze werken. Geen rechtvaardige werken. Daarom zegt Johannes hier, we moeten elkaar lief hebben, niet zoals Kain. Hij was uit de boze, dus niet uit God. En sloeg zijn broer dood. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Nu kunnen we eigenlijk wel gaan, dat gaan we niet doen om de tijdswille, naar Johannes hoofdstuk 15, maar eigenlijk naar het evangelie van Johannes hoofdstuk 13 tot 17 nogmaals. Hoe vaak heeft de Heere Jezus wel niet gesproken over het feit dat de wereld de discipelen gaat haten. Waarom? Omdat zij mij gehaat hebben. Waarom haatte de wereld Jezus? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom toch? Waarom haten ze Jezus? Waarom haatte de wereld Jezus? Waarom is dat? Hij deed louter goede werken toch? Genezingen. Hij voedde de mensen. Het was louter goedheid. Als we kijken naar de Heer Jezus Christus. En toch haatte de wereld Jezus van Nazareth. Als u het evangelie van Johannes hoofdstuk 3 leest, dan komt u daarachter. Omdat de wereld duistere werken heeft en wil niet tot het licht komen, want licht openbaart die duistere werken. En men heeft de duistere werken liever dan het licht. En ik denk dat ze daarom Jezus van Nazareth haten. De man Jezus, zoon van God, mens, God geopenbaard in het vlees, was zo goed, rein en heilig, dat de mensen hun onvolkomenheid, hun duisternis, hun ongerechtigheid zagen. In uw licht zien wij het licht. En de mensen haten het licht, want ze hadden de duisternis lief. Als ze mij gehaat hebben, zegt de Heer Jezus, zullen ze u haten. Als wij werkelijk waar leven zoals de Heer Jezus leefde en geleefd heeft, dan komt daar een stuk verdrukking. Dan komt daar een stuk haat, afgunst vanuit die wereld. Omdat de wereld zo anders is dan Gods wereld. Als wij echt leven overeenkomstig de geest van God. Een geest vervuld leven. Een leven van Gods wereld. Zijn cultuur, zijn principes. Dan zullen we verdrukt worden, zegt Paulus. Want dan verspreiden we licht. Geest vervult licht en de duisternis haat dat. Vers 14. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Efeze hoofdstuk 2, dat gaan we wel lezen. Efeze hoofdstuk 2, houd uw vinger bij 1 Johannes hoofdstuk 3, dat doe ik ook. Dan kunnen we straks weer snel schakelen, dan kunnen we weer teruggaan. Maar Efeze hoofdstuk 2. Persoonlijk keer ik hier heel, heel, heel erg vaak terug naar deze woorden. De eerste 10 versen van hoofdstuk 2. Want wat een licht wordt hier verspreid. Wat een helderheid. Wat geeft de Bijbel mij een realistisch beeld van de werkelijkheid. Ook daarom ben ik een christen. Bijzonder eigenlijk. Een boek van duizenden jaar oud. Je zou denken, nou, een boek van duizenden jaren oud, dat moet wel gedateerd zijn. Dat moet achterhaald zijn. Dat moet aan waarde ingeboet hebben in onze verlichte 21ste eeuwse werkelijkheid. Het kan niet anders dan dat het irrelevant geworden is. Maar als ik keer naar deze verzen, de eerste 10 verzen van hoofdstuk 2, dan denk ik, het is spot on. Messcherp, haarscherp, legt het de waarheid bloot zoals die is. Het is geen fabeltjesboek. Het is niet een boek met filosofie of ideeën, achterhaalde ideeën. Als ik dit lees, dan zeg ik tot mezelf, tegen mezelf, dit is het. Dit is zoals het is. Nu, laat het ons maar lezen dan. Hoofdstuk 2 van Efeze. En Paulus, hij spreekt daar tot de gelovigen te Efeze, de heidense gelovigen. Ook u, zegt Paulus, heeft hij met hem, dat is Jezus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Dus de cultuur, de accenten, de prioriteiten, de filosofieën van deze wereld. Zo hebt u geleefd, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dat is de duivel van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wij allen waren deel daarvan, van die oude wereld in zonde, dood en ongerechtigheid. Vers 3, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Ja, we waren zelfzuchtig en egoïstisch. Wij waren van nature kinderen van de toorn, net zoals al die anderen. Ziet u die grote transitie weer tussen beide werelden? Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden, heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van die grote genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wauw. Dit is het, mijn broeder en mijn zuster. De wereld is daar nog steeds waar wij uit vandaan zijn gekomen. Wat een beschrijving. Alle verkeerden wij in de verlangens, in de affecties, de begeerte van ons eigen vlees. Door de wil van dat vlees te doen en ook de gedachten. Maar we zijn levend gemaakt. Wij denken nog wel eens heel vaak, enkel en alleen, als we nadenken over de opstanding van tussenuit de doden, dan denken we, ja, de Heer Jezus is opgestaan uit het graf. Opgestaan, een verheerlijk lichaam. En ook wij zullen eens die opstanding meemaken. En daar denken wij aan, bij opstanding. En dat is goed, daar denk ik ook aan. De Heer Jezus is opgestaan, ik zal misschien sterven, maar omdat Hij opgewekt is, zal ik ook eens opstaan. Maar wist u dat u al een opstanding heeft beleefd? Dat is wat we hier lezen in Efeze hoofdstuk 2. U bent opgestaan vanuit een graf, weet u dat? Uit de dood, u was geestelijk dood, morsdood. U deed de wil van uw eigen verlangens. U had geen gedachten aan God. U was in geestelijk opzicht mors en mors dood. geen greintje leven. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dood. Geen leven. Dat was u. U lag in een graf. U was levend gestorven. Dat wist u toen niet. Nu wel. Maar wij zijn levend gemaakt. Met hem opgestaan tot een nieuw leven. Dat is die grote transitie tussen die beide werelden. U was geestelijk dood in die wereld waar we allemaal waren. Maar u bent nu levend geworden. Een nieuwe uitkijk. Nieuwe verlangens. Niet mijn eigen wil. Uw wil. Niet de ongerechtigheid. De gerechtigheid. Niet langer de leugen. De waarheid. Wat een andere wereld. U bent opgestaan. En zeker die lichamelijke opstanding, het verheerlijke lichaam, dat wacht ons ook nog. Maar wij zijn overgegaan, vers 14, terug dus nu naar 1 Johannes hoofdstuk 3. Wij weten dat wij zijn overgegaan. Dat weten wij, die grote transitie uit de dood in het leven. Mijn broeder en mijn zuster, weet u dat? U zou het moeten weten. Nu weet u het bij vernieuwing. Uit die doodse toestand in het leven. Johannes heeft het eigenlijk al aangestipt in hoofdstuk 2, vers 7 tot 11. Maar dat doet hij aan de hand van de duisternis en het licht. Maar eigenlijk hetzelfde. We zouden rustig kunnen lezen, we weten dat we zijn overgegaan uit de duisternis in het licht. Nu ga ik het woord van God niet veranderen hoor, dat staat hier niet. Maar als u 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 7 tot 11 leest, dan ziet u dezelfde thematiek. Uit de duisternis, in het licht. Ik hoop dat het u nog steeds verwarmt, mijn broeder en mijn zuster. Dat het u verwondert, dat het u tot aanbidding brengt. Mij wel, elke keer. Ik heb al vaker hier natuurlijk over gesproken. Maar ik kan wel zeggen, dit is altijd fris. Dit resoneert met dat geestelijke leven in mij. Dat is ook voor mij een groot argument. Dat ik weet dat ik uit God geboren ben. Ik word hier zo blij van. Dit is zo heerlijk. Dat je dat beleefd mag hebben, uit genade. Ik heb mijzelf en u hebt uzelf niet hier uitgetrokken en daar neergezet. Dat heeft God gedaan in Efeze hoofdstuk 2. God die rijk is in barmhartigheid. En nu mogen we weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven. Dat zijn al twee dingen, twee kenmerken van een kind van God. Wij zijn uit God. Vers 10. En wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. En dat weten we. En weet u hoe we dat weten? Lees verder. Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood. Die zit nog steeds in deze wereld van dood, zonde en ongerechtigheid. En als u dit verder wilt bestuderen, lees dan Romeinen hoofdstuk 5 maar eens. Gaan wij niet doen, dan maken we het onnodig ingewikkeld misschien. Maar Romeinen hoofdstuk 5 laat die twee werelden haarscherp zien. Adams wereld en Christus wereld. Hier heerste, regeerde de dood als koning. Daar in de wereld van God, daar regeert het leven. En Johannes zegt hier, we weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven. Omdat we de broeders lief hebben. Want dat is de logica van Johannes. Dat is een onverbiddelijke, onvermijdelijke consequentie van het uit God geboren zijn. Dan heb je elkaar lief, want als wij lief hebben, degene die geboren deed worden, dat is God, dan hebben we lief degene die uit hem geboren zijn. Omdat we de broeders lief hebben, wauw. Hebben we elkaar lief? Zeg dat niet te snel. Hebben we elkaar lief met de liefde van God? Hebben we elkaar lief met de liefde van Jezus Christus? Johannes zegt hier, dit is het. Het is altijd dezelfde thema's. Als wij zeggen dat wij bij God horen, dat wij christenen zijn, dan heb je God lief, dan heb je elkaar lief, dan heb je Gods geboden lief, praktische gerechtigheid, En dan heb je opvattingen over wie Jezus is. Als wij elkaar niet lief hebben, dan blijf je in de dood. Dan is daar geen transitie geweest. Vers 15, ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. Hij doet er nog een schepje bovenop. Je bent niet alleen in de dood, je bent haatvol en een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. Wat een verschil. Kain, uit de boze. Vers 14. Als je elkaar niet lief hebt, blijf je in de dood. Als je haat, ben je al een moordenaar. En heb je het eeuwige leven niet in je wonen. Uit de boze, in de dood en geen eeuwig leven. Wat een contrast met uit God. We weten dat we uit de dood overgezet zijn in het leven. En wij weten dat we dat eeuwige leven mogen hebben. Dat is het hele doel van het schrijven van deze brief toch? In Johannes hoofdstuk 5 vers 13. Deze dingen heb ik allemaal geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat is het grote doel. Dat we deze brief gaan lezen met elkaar. Door de geest van God toegepast. En onszelf gaan toetsen. Ja, heb ik dat leven? Vloeit dat leven in mijn aderen, of door mijn aderen als het ware, mijn geestelijke aderen? En we kunnen onszelf testen. Hebben we God lief? Hebben we elkaar lief? Maar wat voor soort liefde dan? Geef mij nu eens een voorbeeld van de soort van liefde. Want de wereld zit vol liefde. Liefde is een prachtig thema, ook in de wereld. Gewoon lief zijn. Doe eens lief. Doe eens aardig. Doe niet zo lelijk. Maar hoe ver gaat die liefde dan? Vers 16. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen. We hebben het beleefd. We hebben het gesmaakt. We hebben het geproefd. Hieraan leerden wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wow. Ai. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. Wilt u dat met me opslaan? Romeinen hoofdstuk 5, vanaf vers 5. En de hoop beschaamt niet, zegt Paulus, geïnspireerd door de geest van God, tot de gelovigen te Rome. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Ja, maar dat is een groot verschil. In deze wereld, daar werkt Gods Heilige Geest. In die wereld werkt de Geest die nu werkzaam is, Efeze hoofdstuk 2, in de ongehoorzame. Maar dit is het werkterrein, Gods wereld is het de sfeer, het werkterrein van de Geest van God. En die Geest van God heeft de liefde van God in uw hart en in mijn hart uitgestort. Want, vers 6 van Romeinen hoofdstuk 5... Toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Hij stierf niet voor godzaligen, hij stierf niet voor vrome mensen, voor goddelozen. Vers 8, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Vers 10... Van Romeinen hoofdstuk 5, Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Daar gaat het mee om. Goddelozen, zondaren, vijanden. Die had hij lief. Wauw. God de Vader in zijn wereld had ons zo lief. En de Zoon van God had ons, de wereld, zo lief. Dat ze het plan van verlossing ten uitvoer hebben gebracht. Dat de Vader de Zoon zond naar deze wereld. De wereld van Adam. Geregeerd door zonde, dood en ongerechtigheid. Om te sterven voor goddelozen, vijanden van mensen. Om ons maar over te kunnen zetten in deze wereld. In gemeenschap te brengen met God de Vader. Wat een liefde. Wat een zichzelf wegcijferende, opofferende liefde. Om te sterven voor in en in slechte mensen. En Johannes zegt hier, we hebben die liefde leren kennen. Die ongelooflijke, onbegrijpelijke liefde hebben wij leren kennen, persoonlijk, dat hij voor ons, goddeloze vijanden, zondaren, zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Tot zover gaat die liefde. En dat was de aantrekkelijkheid van de vroege christelijke kerk. Als je de geschiedenissen leest, dat er pest, ziekte uitbraken en de wereld wegvluchtte en de mensen lieten verkommeren die ziek waren. En als je het getuigenis leest, dat daar een vreemdsoortig gezelschap van mensen die de Messias toebehoren, Jezus van Nazareth, die niet weggaan, maar met gevaar voor leven, eigen leven, zorg bieden. Wat een getuigenis in die wereld. Bereid om het leven te geven. Nog steeds mensen die naar gevaarlijke landen gaan. Met gevaar voor eigen leven. Liefde bewijzen aan de mensen. O, mijn broeder en mijn zuster, wat een hoge lat. Maar laten we elkaar lief hebben. Juist in een wereld die donkerder wordt. Naarmate de wereld steeds meer de rug draait naar God toe. Laat ons hecht aan één gesmeed. Eén van zin, één van doel. Elkaar waarderen. Er is een groot verschil tussen liking en loving. Om maar weer twee Engelse woorden erin te smijten. Elkaar mogen, elkaar liggen en elkaar lief hebben. We hebben het al gehoord, we zijn ontzettend verscheiden vanmorgen. Wat verschillend en verscheiden zijn we. En het is heel natuurlijk dat de een ligt de ander meer dan een ander. Elkaar liggen, elkaar mogen. Dat heb ik ook. Ik heb mensen, daar kan ik mee lezen en schrijven. Anderen minder. En sommige mensen, ja, die liggen mij helemaal niet. Maar de opdracht is niet dat we elkaar moeten mogen of liggen. Liefhebben, dat is wat anders. Elkaar liggen of mogen is natuurlijk. Maar elkaar lief hebben met de liefde van God, dat is het werk van de Heilige Geest. O, mijn broeder, laat ons en zuster, laat ons daarnaar uitstrekken. En laat ons dat niet enkel en alleen met het woord of met de tong doen. Het is heel makkelijk. Kijk, hier, vanmorgen, we zijn bij elkaar. We zingen liederen tot aanbidding. We lezen het woord van God, woorden. De tong gebruik ik daarvoor. Maar Johannes zegt, oké, daar begint het wel mee, met woord en met tong. Maar dan moet het niet blijven. Maar met de daad en in waarheid. Dat wat we belijden met woorden en met onze tong, dat moet gevoeld, beleefd en ervaren worden. Hier in de gemeente. Daarbuiten. Dat is Jacobus hoofdstuk 2 toch. Dat we kunnen bewijzen dat we geloven. Door de werken. We gaan het laatste stukje doen en daarmee ronden we af. Vers 19. 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 19. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Uit de waarheid, uit God. Uit de waarheid. We weten dat we uit de waarheid zijn. En zo zullen we ons hart voor hem geruststellen. Het laatste stukje waarmee we eindigen, daar komt het gebed naar voren. Het besef dat we voor zijn aangezicht staan. Of misschien wel geknield zitten of liggen. Als dit allemaal waar is voor u en voor mij, dan weten we dat we uit de waarheid zijn. Als we die liefde naar God toe beleven, naar elkaar toe. Verlangen naar Gods geboden onderhouden. En dan zullen we ons hart voor hem geruststellen. Dan is ons hart rustig en stil. Vers 20. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Hoe moeten we dit vers benaderen? Ik ga niet te lang op door, want de commentatoren zijn over de hele landkaart. En je hebt eigenlijk twee grote inzichten. Dat is ook het verschil tussen Calvijn en Luther en talrijke andere uitleggers. En u mag uitkiezen vanmorgen. Betekent vers 20 dit misschien? Als ons hart ons veroordeelt, namelijk van ons onvermogen, onze zwakte, dat we dat niet kunnen, een veroordelend hart, dat we tekort schieten, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Ach, we zijn zwak in onszelf en God weet dat. Hij weet alle dingen. Dat is dus een benadering. Dan is dit vers een troostvers. Als ons hart ons veroordeelt, God is veel groter en hij weet alle dingen. Een bemoediging, een troost. Een andere insteek is heel anders. Als ons hart ons veroordeelt, als ons hart ons al veroordeelt, God is meer dan ons hart. Hij kent alle dingen. Als ons hart, we zijn zo vertrouwd met de zonde, ons al veroordeelt, wat als God wel niet naar ons kijkt? Dan vindt hij nog veel meer. Ziet u hoe verschillend? Kies voor uzelf. Want, zoals ik al zei, de commentatoren zijn hierover verdeeld. Maar, denk goed na wat de context is van dit stukje. Probeer het in de context te zien en dan tot de conclusie te komen, is dit een troost, een bemoediging? Of is dit een aanscherping om een vermaning te maken? Nou, ik laat u daar even mee stoeien in uw eigen denken. En ik ga het niet voorkouwen. Geliefde, vers 21. Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Wauw. Als ons hart ons niet veroordeelt, dan is daar vrijmoedigheid om tot God te gaan. Ziet u dat dat het onderwerp is? Om tot God te gaan. We mogen verschijnen voor God. Is dat met een veroordelend hart of met een vrijmoedig hart? Als ons hart ons niet veroordeelt, dan is daar vrijmoedigheid. En dat kwamen we al tegen in hoofdstuk 2 vers 28. Nu, lieve kinderen, blijf in hem. Blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Hetzelfde. Willen we met vrijmoedigheid tot hem gaan? Blijf dan in hem, zegt Johannes. Blijf nou dicht bij Jezus. Dan is de vrijmoedigheid. Maar als daar een wegdrijving is van, een verwijdering van, dan is daar beschaamdheid. Als we leven in deze principes elkaar lief hebben, dan is daar een hart dat niet veroordeelt. Dan is daar vrijmoedigheid om tot God te gaan. Dan is daar niets wat ons veroordeelt. Maar als we overhoop liggen met elkaar, dan kunt u er zeker van zijn dat als u tot God gaat, dat uw hart u aanklaagt. O, als ons hart ons niet veroordeelt, dan is daar vertrouwen, dan is er zekerheid. En wat wij ook maar bidden, vers 22, dat ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En daarvan ben ik overtuigd. Als wij zo leven, naar deze principes, naar de principes van Gods wereld, in die wereld. Wij wandelen dus overeenkomstig de werking van de geest van God. We bidden in de geest van God, overeenkomstig de geest. Als dat zo is, als ons leven overeenkomstig de geest van God is, ons bidden. Als we dan iets vragen van hem, wat in overeenstemming is met de geest van God, dan zullen we dat ontvangen. Misschien, als we niet zoveel ontvangen, moeten we onszelf eens toetsen hoe we leven. Want Johannes zegt hier, we ontvangen het. Omdat we zijn geboden in acht nemen en we doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, en dit is het laatste vers wat we lezen, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben zoals hij onze gebod gegeven heeft. Volgende keer gaan we verder met vers 24, maar dat hoort eigenlijk thematisch bij hoofdstuk 4. Maar ik hoop, mijn broeder en mijn zuster vanmorgen, dat we iets gezien hebben vanmorgen. Bij vernieuwing weer. Hoe belangrijk het is om elkaar lief te hebben. Want dat is een groot bewijs dat het leven van God in u stroomt. Dat geestelijke leven. En leven, daar zit altijd een stuk groei en ontwikkeling aan vast. En dat weten de ouders. Om even het bruggetje te maken naar Moederdag. Moeders die weten dat. Die een kind opvoeden en voeden. Die verwonderen zich over dat leven. Nieuw leven. Een leven van man en vrouw. Het leeft. Het eet. Het groeit. En er is ontwikkeling. Het doet al een paar stapjes. Dat is het, mijn broeder en mijn zuster. Wij zijn niet onmiddellijk een eindproduct, een volwassene. We doen wel eens lelijk tegen elkaar, echt. Maar dit is de uitdaging. Dit is de opdracht. Met vallen, struikelen, maar we staan weer op. Want we willen groeien. We willen ontwikkelen. We willen wandelen als het ware naar de nieuwe wereld. Ja, we zijn al in die nieuwe wereld, maar we verlangen ook naar een zichtbare nieuwe wereld. Gods wereld van vrede en gerechtigheid als de Messias terugkomt. Ik wil een kort woord van gebed uitspreken, zodat dit mag verankerd worden als het ware in uw hart, in mijn hart, in uw geweten en in mijn geweten. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we uw woord mogen hebben als een brug als het ware vanuit uw wereld en onze wereld. Dat we voortdurend bezig zijn om te zien wat u van ons verlangt. Om effect te kunnen hebben in het leven in deze wereld. O God, pas deze woorden toch in de kracht en door de kracht van uw geest toe aan onze harten en aan onze gewetens. Zodat deze gemeente hier in Ermelo een sterke, krachtige, vurige gemeente mag zijn. Die het leven wenst te geven voor elkaar. Zo'n hechtheid, zo'n liefde. Zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad. Amen. De zegenwens. Een prachtige zegenwens ga ik u voorlezen. Ook uit de Romeinenbrief. Hoofdstuk 15, vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.